Vandaag in Gitaarmannen de podcast Wesley Nuis. Wesley is gitarist bij Davina Michel en hij staat ermee in 2024 op Mainstage Pinkpop. Dat is me goed ook, want het is een podiumbeest. Man gemaakt voor de grote podia. Een publiekslieveling.
Mag je alsjeblieft horen voor een gitaar Wesley?
Een man die zich graag uit en hij blijkt dat niet van een vreemde te hebben. Ook deze keer heb ik weer iets speciaals voor je en iets nieuws, want ten tijde van de opname was Wesley in de volledige tourmodus met Davina Michel. Dus bijna al zijn keer zat in de tourbus. Dus wat hebben we gedaan? Ik ben samen met camera Kees op pad geweest naar Tivoli Vredenburg om de Let's Talk Gear met Wesley ter plekke op te nemen. Kan je wel zeggen, dat is erg smeuïg geworden, zeggen wij van WC1.
Eind komt het samen. En die stereo...
We lopen zijn hele set door en Wesley speelt op zijn twee main gitaren. Trouwens, hij heeft ook twee hele toffe gitaren de podcaststudio mee ingesmokkeld, dus je komt niks tekort. Uiteraard is er weer een nieuwe gitaar van de maand van de Fellowship of Acoustics. En wordt Wesley naar een onbewoond eiland gebonjourd en mag hij van de vrienden van Dijkmans nog een laatste gitaarset uitkiezen, waar jij dan vervolgens weer kans op maakt. Vergeet niet te abonneren, op dat duimpje te drukken en natuurlijk hieronder te reageren, want ik ben benieuwd wat jij van deze aflevering vond. Bommetje volle show! Dus laten we in vredesnaam beginnen. Je kijkt en luistert naar Gitaarmannen de podcast met Wesley Nuis. Welkom bij Gitaarmannen de podcast. Mijn naam is Ed Struilaert. Op mijn 9e zag ik Eric Clapton op tv en ik wist het meteen. Dit is het. De gitaar zou vanaf dat moment mijn leven beheersen. In deze podcastserie praat ik met mijn favoriete Nederlandse gitaristen. Wat was het moment waarop zij vielen voor het magische stuk hout? En heeft de gitaar hun leven echt veranderd? Vandaag praat ik met Wesley Nuis. Je luistert naar Gitaarmannen, de podcast.
Er was een vraag van Joep van Maurik. Ja. Gekomen. Ken je Joep of niet?
Nee.
Oké, maakt niet uit, maar vandaag wel. Hij zegt, Wesley barst altijd van energie on stage. Qua stage presence echt stadionwaardig. Is dit iets wat je gaandeweg hebt ontwikkeld? En heb je nog tips voor stage presence als je minder bewegingsruimte hebt, bijvoorbeeld op een kleiner podium? Dus gelijk even...
Ja, je kan natuurlijk op de bar gaan staan. Mm-hmm. Uit ervaring weet ik dat dat mogelijk is.
Ja.
Maar eigenlijk, het begin van de vraag was eigenlijk... Is dat gaandeweg ontwikkeld, toch?
Ja.
Ja, ik denk het wel. Want een van mijn eerste optredens was op de middelbare school. Toen speelde ik volgens mij een of ander Spaans stuk of zo. Mm-hmm. En toen kan ik me herinneren dat ik echt niks anders heb gezien dan de vloer. Oh, ja. Dus je moet zo op, je gaat zo zitten en zo spelen, ja. En je gaat zo weg. En ik heb ook een tijd op dansen gezeten en best wel lang op vechtsport gedaan. En ik denk dat het een beetje daaruit is voortgekomen dat ik me ook misschien fysiek wil uiten of zo.
Ja.
En is volgens mij een beetje ongemakkelijk, maar ik had wel zoiets van, ik vind het wel leuk om te doen. En toen ben ik daar gewoon bij gaan experimenteren.
Ja.
En dat werd steeds meer en steeds meer. En toen dacht ik, dit is wel iets voor mij of zo. En ik heb wel gaandeweg gehad van... mensen denken er wat van. En daar heb ik me ook wel wat van aangetrokken.
Wat dan?
Nou ja, dat ik dacht van, is het dan gek dat ik dit doe dan misschien of zo? Ja, is het te veel? Of weet je wel, dan ga je er toch over nadenken. En nu achteraf... ik voel me er heel fijn bij. En het past ook bij wat ik wil uitdragen.
Ja.
Dus heb ik nu zoiets van, die gedachten zijn niet nodig.
Wat wil je dan precies uitdragen?
Wat betreft op het podium spelen, want we hebben het over gitaar spelen natuurlijk dan.
Ja.
Is dat ik me graag wil uiten. En dat gebeurt op de gitaar. Maar daarnaast heb ik ook het idee dat het niet alleen vanuit dit is... Het komt vanuit alles, weet je wel. En dan denk ik, dan wil ik me in alle mogelijke manieren waarin ik me daar fijn bij voel, in uiten.
Ja.
Dus dat zit hem in, wel beweging, eigenlijk emotie. Alles vanuit emotie eigenlijk.
Is het ook wel eens geluid?
Dus ja, sowieso.
Dat je schreeuwt of roept of...
Heb je dit? Heb je toevallig iets gezien? Of,
Nee. Ik zit er zo over na te denken. Van...
Ja, ik schreeuw wel wat af, ja, op het podium eigenlijk. En soms zit of staat Mies naast me, of Davina.
Ja.
En soms dan doet ze zo, weet je wel. Goed. En er is één... Eén schreeuw die er soort van in is gebleven of zo. Het is een beetje een soort van oerkreet of zo. En dat is ergens aan het eind van een liedje dat heet Skyward. Zo'n reprise en dan is een soort van echt zo'n... Kzoom, pff, weet je wel? En dan hoor je zo... Pff, hey! Maar dat hoor je dus door de elementen van mijn gitaar.
Oh, echt?
Ja, echt zo...
Echt een oerkreet inderdaad.
Ja, ik weet, ja, het voelt gewoon goed of zo, weet je wel. En als het dan, ik weet niet, als de vibe er echt in zit, als de band echt klikt of zo, dat vind ik gewoon een magisch gevoel. En dan kijken we elkaar en dan doe ik, weet je wel. Ja, ik weet niet.
Je denkt er gewoon niet over na eigenlijk, je doet het gewoon.
Ja, het gebeurt gewoon.
Ja.
En eerst dacht ik van, oh, wat doe ik nou? Maar ja, nu heb ik zoiets van,
Is dat misschien ook de tip aan, in dit geval, Joep? Van, doe het gewoon.
Ja, doe het gewoon. Ga gewoon voor jezelf proberen wat... ga gewoon eerst kijken, wat vind jij zelf cool, weet je wel? Ja. En ga dat gewoon proberen. Kijk ook natuurlijk bij wat anderen doen, weet je wel? En als dat resoneert met wat jij zou willen uiten of willen doen, dan zou ik dat ook gewoon proberen.
Ja, precies.
Ja, desnoods voor de spiegel, weet je wel? Doe dat
Stond
gewoon.
Jij vroeger met tennisracket voor de spiegel?
Nee, echt niet. Nou, misschien wel een keertje voor een schoolfeest, weet je wel? Ja. Even die pasjes oefenen. Ja. Wat betreft kleine podium, soms gaat het ook wel. Ja, meestal gaat het wel goed. Maar het kan ook wel eens misgaan, weet je wel? Dat je een misstap maakt of zo.
Ja.
Of iets.
Ja, maar dan, ik denk ook wel dat je, als je op kleinere podia speelt, dat je dan ook moet kijken van, wat is mijn rol ten opzichte van de lead?
Ja.
En weet je wel, in hoeverre heb ik dan ruimte? Dus dat betekent altijd dat je volgens mij moet kijken.
Ja.
En moet voelen, waar ligt die ruimte?
Ja, exact. Ja, en dat is ook iets waar ik ook heel lang mee bezig ben geweest. Ik zit even te denken, ik heb een leren broek aan en ik zit op een leren stoel. Maar het is,
maakt niet uit.
Mocht je wat horen dan...
Ja, het is trouwens, die stoel is niet echt leren, hoor.
Oh, nee. Oké. Jawel, het is heel duur leer.
Ja.
Maar... dat is iets waar ik wel lang over heb nagedacht. Van wat vind ik nou een fijne positie in een groep? Als je daarover hebt. En in principe, je moet inderdaad heel goed kijken naar... Oké, wat gebeurt er bij de lead? En ik heb zoiets van, hoe kan je dat nou zoveel mogelijk ondersteunen? Weet je wel? Of even overnemen als nodig op bepaalde momenten. Misschien is een kledingwissel of even een drankje of even wat rust of het is even veel. Ik had toen een optreden gezien van Justin Timberlake, Future Sex Love Sounds.
Ja.
En daar dacht ik van, wow, dit is echt heel vet. Hoe die toen volgens mij nog één gitarist, die gitarist van Prince geloof ik, of die even...
Ja, nou, moet je eventjes schuldig blijven.
Ik weet het ook even niet meer. Maar
als je nu kijkt en je weet wie we bedoelen, zet het even in de comments. Jullie helpen altijd zo goed, dus like gelijk.
Heel goed. En die had een soort, ik weet niet, die positie dacht ik van, wow, dat voelt echt heel vet. Als een wingman, maar wel met een eigen persoonlijkheid. Misschien moet ik dat zo noemen. Toen zag ik het ook bij Lady Gaga en bij Rihanna, Nuno Bettencourt.
En Michael Jackson had natuurlijk ook, hè?
Dat is, precies. Dan ga je nog even iets terug in de tijd.
Die meid, hoe heet ze ook weer?
Toen dacht ik, oh, dat is vet. Dat is eigenlijk de positie die ik zou willen innemen ergens. En dus zo ben ik er een beetje mee aan de slag gegaan. En inderdaad, ik kan me ook wel vinden in zo van wat je zegt over... het is afhankelijk van wat de lead doet en wat voor ruimte er is. Want er is me ook wel eens gevraagd van... het is vet als je dan meedoet in de band... en dat je dan ook al die dingen doet die je normaal doet. En dat was dan na een optreden of zo. En toen dacht ik, maar ik voel me daar helemaal niet...
Nee.
Alsof ik dat daar kan doen, weet je wel.
Precies, bij een andere band bedoel je. Anders dan Davina Michel.
Ja.
Het is natuurlijk waar je speelt, de liedjes... dat maakt iets in je los.
Ja. Exact, ja, precies. Dus het is een uiting, weet je. Het is niet een soort van, een gimmick of zo, weet je.
Nee.
Ik bedoel...
Nice, goede eerste vraag van Joep van Maurik.
Hele goeie.
De deur in huis vraag.
Is die goed beantwoord trouwens? Of,
Joep, laat het even weten in de comments. Laten we even terug naar het begin. Dat vind ik altijd leuk om te weten. Waar komt jij vandaan? En wanneer is die gitaar voor het eerst in je leven gekomen?
Ik kom uit Den Haag.
Hey, dag.
Ja, sowieso.
Lekker.
Lekker. Zeker weten. Nee, ik ga dat niet doen.
Maar geboren en getogen?
Geboren en getogen in Den Haag, ja.
Waar?
Ik kom uit Houtwijk. Ja. En toen ben ik rond mijn 8e verhuisd met mijn ouders naar het centrum. En ik ben daar een hele tijd gebleven. En toen heel even een paar uitstapjes gemaakt. En nu eigenlijk alweer best wel lang weer in het centrum.
Lekker man.
Ja, daar gebleven was eigenlijk wel. Ja, ik vind het een hele fijne plek.
Ja, het is een fijne stad. Ja. Dorp.
Eigenlijk wel. Eigenlijk. Ja, zo voelt het wel. Ja. Ik zeg ook gewoon iedereen gedag die ik tegenkom. Ja. Ja. Hoi. Hoi.
Hey. Lekker.
Goeiedag.
En wat was het moment dat die gitaar voor het eerst bij jou verscheen?
Dat was toen ik 11 was. Of tenminste, eigenlijk lag die altijd al op mijn kamer. Bovenop de kledingkast. In een vuilniszak.
Oh.
En ik wist nooit wat het was. Op een gegeven moment vroeg ik zo rond mijn 11e van... Wat is dat voor? Wat zit erin? En toen zeiden mijn ouders, ja, dat is een gitaar. En ik weet pas sinds kort, sinds een paar weken of zo, dat die gitaar was gekocht door mijn vader. Omdat mijn oudere broer, mijn halfbroer, die speelt gitaar. En toen dacht hij, nou ja, als hij dan langskomt, dan heeft hij gitaar nodig.
Ja.
Misschien om te spelen. Dus dan kan hij spelen. Maar hij heeft uiteindelijk nooit gitaar gespeeld. Dus hij lacht er maar. En dus ik vroeg zo op mijn 11e van, wat is dat? Nou, zei ze, nou, dat is een gitaar. Ik zei, oh, oké, leuk. En toen zei mijn vader van, nou, ga maar gewoon meteen op les. Kijken hoe dat is.
Ja.
En toen ben ik les gegaan in het koorhuis. Dat ken je misschien wel.
Zeker.
En toen ben ik met Spaans klassiek begonnen. Nylonsnaar. Dat was ook een nylonsnaar gitaar. En dat ging vrij rap eigenlijk. Ik vond het gewoon heel leuk. En echt een uitdaging om uit die boekjes te komen, weet je wel. En op een gegeven moment had mijn moeder een gesprek met mijn leraar. Van die boekjes, dat gaat wel heel erg snel sowieso. En dat kost best wel geld.
Mm-hmm.
En toen zei de leraar van, nou, sowieso heeft hij eigenlijk een net iets grotere gitaar nodig. Want ik was wat ouder al. En hij zei van, ik zorg wel voor een boek waar die gewoon nooit uitkomt.
Ja.
Dat is ook gebeurd. Oh, ja. Het waren echt sikke klassieke stukken. En en op een gegeven moment was ik daar halverwege. En toen dacht hij, ik gooi ook even Asturias erin of zo. Ik weet niet of je dat kent.
Jawel, ja.
En daar ben ik heel lang mee bezig geweest.
Zo.
Ja, en dat was wel heel vet. Ik vond het echt heel kicken. Maar ja, ik was best wel... benieuwd naar andere dingen, weet je wel. Want je wordt ouder en je vrienden luisteren ook een ander soort muziek.
Ja.
En op een gegeven moment werd ik 15 dat jaar. En toen zei mijn vader van, weet je wat, jij mag met het vakantiegeld wat ik krijg, mag jij een gitaar uitkiezen?
Wow,
ik zo,
dat is vet.
Wow, serieus. En dat was vlakbij Rock Palace waar ik woonde.
Uh-huh.
En toen zijn we daarheen gegaan.
Ja.
En dat is wel grappig. Toen kwam ik binnen en toen kwam er een gast mij helpen die daar werkte. En die zei van, hey, alles goed, maar dit en dat, je hebt gitaar. Ja, oh, zit je dan in een band? Ik zei, nee, ik had eigenlijk dus echt geen flauw idee wat een band was.
Nee.
Ik was helemaal blanco. En
mijn ouders... gewoon in die vibe van Asturias.
Ja, ja. Ja. En mijn ouders trouwens, die luisterden thuis ook niet echt muziek of zo. En, maar dat is misschien iets voor straks.
Ja.
Meerdere verhalen door elkaar. En die gozer die vraagt me dus van, zit je in een band? Ik zei nee. En toen vroeg ik van, zit jij wel in een band? Hij zegt, ja, nu net een halfjaartje en zo. En dat bleek dus Tim Akkerman te zijn.
Ja, ja.
Van Direct.
Die heeft jou dus ook wat gesleten. Mij ook hoor.
Ja, oh, ja, serieus. Ja. Dus toen heb ik toen uiteindelijk heb ik een Martin daar uitgekozen. En dat was echt een hele fijne gitaar. Maar het was denk ik, wat was het? Het was wel zo'n triplex gitaar, geloof ik. Of tenminste met geperste voorblad.
Het is wel een instap Martin.
Zeg maar. CE1 of zo. Ja, die was toen 3000 gulden of zo. Nou ja, dus voor een kind,
zo,
en voor een kind van 15. Ja, ik kan het nog steeds niet geloven. Ik heb hem nog steeds hoor.
Ja.
En daarbij kreeg ik dus, vond ik leuk om jou te vertellen, de CD van Eric Clapton MTV Unplugged.
Hé, hey, hij staat hier achter ons.
Nee.
Ja, ja.
Samen met het boek erbij. Want mijn pa is een hosselaar. Die komt dan binnen en die zegt, maar wat krijg ik bij die gitaar?
Ja.
Oké, maar nu echt. Weet je, wat krijg ik echt? Dus toen kreeg die, weet ik veel, een capo en wat snaren en die cd en dat boek en van alles. En dus dat is, toen ben ik naar huis gegaan. En ook kan me nog die geur herinneren toen ik voor het eerst die koffer opende. Zo'n lekker geur. En toen ben ik gewoon dat boek gaan verslijten. Net zoals de andere lesboeken dacht ik van, ik ga dit gewoon doen. En Ja, dus toen kwam Tears in Heaven natuurlijk. En nou, Albert, nou eigenlijk van alles.
Alles.
Sign of Signe.
Ja, Signe.
En dat is ook wel grappig. Op een gegeven moment zegt Eric Clapton wat na een lied. Na een solo. En ik dacht dus altijd dat hij zei, Junk Luel. En ik dacht, oh, die gast kan Nederlands. Wat vet.
Oh, echt?
Maar dat is dus, kom ik net een paar jaar geleden achter.
Chuck Lavelle. Ja, ja, ja.
Ik dacht, Chuck Lavelle. Ja, oh, maar het was niet Chuck Lavelle. Oké.
Okay. Nee. Dus Clapton Unplugged is voor jou een hele belangrijke plaat.
Ja, zeker.
Waar je misschien een soort van de crossover van het klassiek spelen naar de popwereld misschien wel?
Ja, zeker weten. En het is dus, weet je wel, bij Alberta. Voor mij was het dus magisch dat ik dit kon doen. Weet je wel?
Ja, ja.
En dit was voor mij, dat slaggitaar was voor mij helemaal nieuw. En volgens mij is het een beetje vast. Maar dus dat is voor mij een hele nieuwe wereld. Waar heel veel mensen juist instappen bij akkoorden of zo, weet je.
Ja.
Of sowieso popsongs. Heeft dat bij mij ietsje langer geduurd, even een paar jaar.
En hoe ging jouw weg verder vanaf dat moment? Want op een gegeven moment wil je natuurlijk wel in een band of... Je hebt van Tim Akkerman gehoord wat een band was.
Ik heb op dansles gezeten. En daar heb ik een paar mensen ontmoet die ook muziek maken. En toen ben ik daarmee covers gaan spelen. En ook liedjes al geschreven. Toen ging ik ook schrijven. Dat vond ik heel leuk om te doen. En op een gegeven moment dacht ik, ik wil eigenlijk toch wel een band. Vind ik toch wel leuk. Toen met een van die gasten die ik daar heb leren kennen, hebben we toen een band opgezet, een coverband. Somewhere in the Middle.
Nou, ja.
Best wel cool. Hè? En dus wat optredens gedaan, weet je. Want toen vond ik het toch wel cool. Maar alles op akoestisch. Want tot die tijd had ik nog nooit elektrisch gespeeld.
Nee.
En toen heb ik uiteindelijk een Alexi kunnen kopen. Die heb ik toen gebruikt in die band. En toen dacht ik, wow, dit is vet. Maar het is een totaal andere wereld. Ik had ook geen flauw idee, weet je wel. Ik dacht van, oh, je speelt exact hetzelfde op een elektrisch als een akoestisch. Maar dat zijn twee verschillende instrumenten, naar mijn mening.
Ja.
En toen had ik mijn HAVO niet gehaald. En toen even een jaartje tussenuit geweest uiteindelijk na van alles geprobeerd te hebben. En toen ben ik mijn familie gaan bezoeken in Indonesië.
Mm-hmm.
En toen, toen was ik daar en toen dacht ik, wow, weet je wel, het is een hele andere wereld. En toen besefte ik me van, ja, in Nederland kan ik eigenlijk van alles... Ja, er zijn heel veel kansen hier, zeg maar. Laat ik het zo zeggen.
Ja.
En dan moet ik trouwens zeggen, ik ging als 3 jaar teruggaan. Op mijn 16e, toen dacht ik, ik wil eigenlijk wel naar het conservatorium. En toen was ik naar het Haagse conservatorium gegaan. Maar ik was toen, 1,40 meter of zo. En ik stond bij die balie. En ik kijk zo omhoog en zeg, ik wil hier graag op school komen. Wat moet ik daarvoor doen? En toen kreeg ik wat papiertjes. En toen keek ik zo, denk ik, wat is dit?
Solfège.
Ik denk, dit kan ik nooit. Weet je, dit gaat mij nooit lukken. Dus dan heb ik dat eigenlijk een beetje overboord gegooid. Maar goed, toen in Indonesië dacht ik, ja, misschien kan ik dit gewoon gaan doen. Want ik wil het gewoon gaan doen.
Ja.
En toen heb ik me op allemaal conservatoria ingeschreven. Toen ben ik overal afgewezen. En toen was er een eerste lichting van een van de eerste MBO popacademies in Rotterdam. De Zadkine Popacademie was dit.
Ja.
En daar ben ik auditie gaan doen en toen ben ik aangenomen. En toen dacht ik ook van oké, hoe slecht ik het toen ook op school heb gedaan of hoe weinig ik me over heb ingezet. Dat ga ik dus compleet andersom doen nu. Dus les begint om 9 uur en de school gaat sluiten om 4 uur. Dan ben ik er gewoon van 9:30 tot 4 elke dag.
Ja.
Dus dat heb ik gedaan. En uiteindelijk op een gegeven moment ging die school ook tot later open. Dus dan was ik gewoon tot 10:30, weet je wel, aan het repeteren of aan het oefenen of whatever. Ik weet het ook niet helemaal. En sounds checken, je kent het wel.
Maar gewoon echt zelfdiscipline.
Ja, gewoon.
Je hebt jezelf gewoon echt een schop onder je hol gegeven, dus eigenlijk van.
Ja.
Dit is je kans.
Ja, ja.
Kwam dat door die reis naar Indonesië? Ja. Heeft dat heel veel bij je losgemaakt?
Ja, dat heeft heel veel bij me losgemaakt. Dat ik dacht van, wow, hier zijn gewoon kinderen aan het belen terwijl je in de auto zit, weet je wel. Dus op je autoraam kloppen van, mag ik geld? En dan kijk je nog even waar ze heen gaan. En dan blijken ze naar een of andere man te gaan op de stoep. En die geven ze dan het geld.
Ja.
Weet je wel, dus zij bedelen voor die man. En in ruil daarvoor krijgen ze misschien, een bakje rijst of zo. Dit is echt, dit is bizar, weet je. Want toen ging ik nadenken van, het is gewoon wel ook deels geografisch bepaald wat jouw kansen gaan zijn. Of waar jij kan belanden uiteindelijk, weet je wel. Of in ieder geval hoe groot je kansen zijn om ergens te komen waar je wil zijn.
Absoluut, ja.
Dus toen dacht ik, nou weet je, ik ga het gewoon doen, kijk wel. En toen op een gegeven moment heb ik wel mijn mbo, die heb ik afgemaakt. En daar heb ik DigiDex leren kennen.
Die zat daar ook op?
Nou, die gaf daar Nederlands.
Oh echt?
Ja, en die had op een gegeven moment zoiets van, hé, hey, vind je het leuk om bij mij in de band te spelen? Toen dacht ik, ja, dat is vet, weet je wel. Ja. Dat was sick, DigiDex. En toen ben ik dat gaan doen. En toen heb ik mijn mbo afgemaakt. En toen was ik met hem al aan het spelen. En toen dacht ik nog wel van, ik wil wel doorstuderen.
Ja.
Want ik voelde niet dat ik genoeg me op de ambacht had geconcentreerd. Echt het gitaarspelen.
Meer een soort allround, hoe word je popmuzikant?
Ja.
Dat ding, dat was daar meer wat daar geleerd werd.
Ja, want mijn ding was eigenlijk van, ik wil gewoon sessiemuzikant worden. Ik wil gewoon heavy sessiecat worden. Ja. Dat was echt gewoon, daar wilde ik echt voor gaan. En toen ben ik dus weer over auditie gaan doen. En uiteindelijk ben ik bij Haarlem beland. En daar leer ik weer andere mensen kennen. Eerst iemand voor bij DigiDex gevraagd. En toen vroeg diegene, de toetsenist, van hey, er is een rapper die denk ik wel groot gaat worden. Die heet Gers Bedoel. En nou, toen van daaruit naar Gers Bedoel beland. En daar een aantal jaren, leuke jaren mee gehad. Ondertussen conservatorium niet afgemaakt. Ja, ik vond het heel moeilijk om zeg maar voor beide te gaan.
Ja.
Ik vond het moeilijk om te spelen. En, ja,
je lijkt me iemand die maakt gewoon een keuze. Ik ga voor dit.
Ja, best wel, ja.
En dan heb je twee sporen, dat werkt niet.
Nee,
dan.
Nee, het is gewoon vol aan gaan. En ja. Het is gewoon of niet of wel.
Voelde je die kansen, dat die kansen groter waren, zeg maar, in het live ding wat je aan het doen was met Gers Bedoel, DigiDex, die wereld, ten opzichte van, nee, conservatorium afmaken, want dan heb ik een papiertje.
Ja.
Jij dacht, nee.
Nee, ik wilde gewoon het podium op. Ik wilde gewoon spelen. Ik vond het gewoon heel vet. En ik dacht ook, en ik wil studiowerk doen. En ik wil dat doen. En ik wil dat doen. Maar dat is gewoon wat ik zag bij anderen. Dus ik dacht, dat hoort erbij of zo. Weet je wel. Maar ik vond toen echt op het podium spelen, vond ik echt waanzinnig. Ja, dat vond ik te gek. En en sounds. Gitaarsounds. En het gitaar, ik weet niet, ik kan het niet helemaal uitleggen. Maar ik vind het gewoon vet omdat er gewoon al geluid uitkomt uit zo'n ding of zo. Ja, ja. Ik kan het niet goed uitleggen.
Maar het is toch ook een ongrijpbaar iets?
Ja.
Toch?
Ja.
Waarom is dit vet?
Ja, dat is,
I don't know.
Ja.
Is het vet omdat we coole mensen zien die coole dingen ermee doen en vinden we daarom vet? Of is het toch dat wat resoneert met jou, zeg maar? Ik weet het ook niet eigenlijk.
Nee.
Maar soms is iets gewoon zo.
Ja, dat is ook zo, ja. Ja, het voelt wel alsof ik op een andere manier kan spreken.
Ja.
Dat vind ik ook wel vet. Dus dan komen we eigenlijk weer bij het uiten.
Ja.
Weet je wel.
Het is gewoon expressie.
Ja. Ja, ik vind het ook vet om dingen over te dragen als in kennis. Of,
jij geeft ook les, toch?
Ja, klopt. Op een middelbare school. En wat ik in principe helemaal niet van plan was te doen. Maar op een gegeven moment werd dat me aangeboden. Dus dacht ik, nou, ik ga het gewoon proberen. Wie weet. Ik richt me veel op het, zeg maar, echt het doen, weet je wel. Dus ukulele spelen, gitaar spelen, er is een schoolband, drummen, bas.
Mag jij het zelf invullen?
Ja, helemaal zelf. Ja.
Dat is al te gek.
Dat is heel vet. Ja, dat is heel vet. Ik doe ook niks met noten en zo. Ik wil ze echt laten ervaren.
Ja.
De uiteindelijke les, als ze die reguliere lessen bij mij hebben gehad, is eigenlijk van dat ze zich leren uiten. Dat ze merken van als ik ergens tijd in steek, dat ik het ook kan. Dus als ze een blok drummen hebben gehad, dat ze dan ook echt kunnen drummen op een gegeven moment. Gewoon een beat. En dat ze kunnen meespelen met een liedje. Iets wat heel ver weg lijkt in het begin natuurlijk. Dus dat ze dat ervaren. En podiumpresentatie, zelfverzekerdheid. Maar ook vooral gewoon, als je iets wil kunnen of als je iets wil worden, dan kan dat op bepaalde manieren, weet je wel.
Ja.
Dus door hard werken eigenlijk. Ja.
Hard werken, jezelf uiten.
Ja.
Ik zag laatst een heel mooi filmpje voorbij komen wat je had gemaakt voor je vader.
Ah, ja.
Maar dat raakte mij op de een of andere manier. Maar ik zie heel veel parallellen. Nu, merk ik. Want jij wil je uiten, maar je vader wilde zich ook uiten.
Ja.
Kan je vertellen de mensen die dat niet... Misschien kun je het filmpje laten zien, als jij dat goed vindt.
Ja hoor.
Nu, zeg maar, laten we het nu ondertussen
zien. Ja, zeker, zeker.
Wat zien de mensen dan?
Mensen zien en horen. Maar mijn vader is dus onlangs overleden. Dat is nu 1 of 42 dagen geleden of zo, geloof ik. En Maar we moeten eigenlijk even anderhalf jaar terug. Toen overleed zijn oudste broer. En dat was voor mij eigenlijk een muzikale vader ook. Hij nam mij mee, toen ik dus die Martin had, naar allemaal bejaardentehuizen om te gaan spelen. En ik kende dus nog geen akkoorden. Ik kon ook nog niet op gehoor spelen of zo. Hij zei, nee, speel maar mee. En hij zei altijd van, ja, je moet lekker muziek maken. Je moet het lekker doen. Nou goed, dus die overleed anderhalf jaar geleden. En toen heb ik in de week van zijn overlijden een filmpje gekregen van zijn dochter. Waar hij op de bank nog een liedje zong. Gewoon a cappella. Dat lied is Bengawan Solo. Dat is een Indonesisch lied. Wat gaat over hun geboortedorp Solo. Het gaat over een rivier die er dan omheen gaat en zo. En in mijn rouwproces naar de begrafenis toe dacht ik, ja, ik wil gewoon iets met zijn stem doen.
Ja.
Dus toen heb ik zijn stem uit het videootje gepakt. En een beetje rechtgezet en dergelijke. En toen heb ik daar een arrangement onder gemaakt. En ik dacht ook nog van, nou, ik maak het nu voor de begrafenis en daarna ga ik het helemaal gaaf maken. En zo, weet je, even een beetje polijsten. Maar dat is dus nooit gebeurd. Want ik dacht van, dit is gewoon wat het toen was of zo. Weet je? En dan wil ik het ook zo houden met alle fouten van die. Dus dat is wat je hoort. En wat je ziet is de verjaardag van mijn vader vorig jaar. En toen ben ik speciaal vanuit vakantie een dag naar huis gekomen om zijn verjaardag te vieren. En dacht ik, wil dit gewoon doen. Ik wil het gewoon meemaken. En toen had hij een paar wensen. En één daarvan was dat ik hem zou filmen terwijl hij aan het dansen was. Dat wilde hij.
Wow.
Ik zei, ja, is goed, weet je wel. En toen zijn verjaardag gevierd. En toen zijn we naar een mooi open veld gegaan om zijn toenmalige danskunsten te filmen. En dat is wat je ziet eigenlijk. Ja. En dan eindigt het met weer met zijn verjaardag, waar hij dan danst in de woonkamer.
Ja.
En dat. En waar we een beetje voor spelen.
Super mooi. Ik vond dat het raakte mij. En, ik merk nu dus de parallellen die jij dan hebt met je eigen vader. Je wil jezelf uiten. Daar komt dat, denk ik, bij jou vandaan.
Ja, 100%. Ja,
ja. Ja, dat is prachtig om te zien.
Ja, ik ben ook eigenlijk gewoon. Ja, ik lijk heel erg op mijn vader.
Ja,
ja, zeker. Ja. Zeker.
Mooi man, mooi.
Ja, thanks.
Davina Michel.
Ja.
Hoe is zij op jouw pad gekomen?
Nou, ik heb, want op een gegeven moment ging ik dus naar het conservatorium. Maar op het MBO had ik ook Lipties. Dat was mijn eigen band.
Ja.
Dat hebben we daar opgezet als projectband eigenlijk. Was nooit de bedoeling om zeg maar echt opeens mee te doen. Uiteindelijk hebben we dat 10 jaar gedaan. En dat was heel leuk. En op een gegeven moment hebben we gezegd van oké. Dit was een heel mooie periode. Laten we een mooi einde aan maken en dan gaan we verder. En toen, een paar maanden voor het laatste optreden, we hadden dan een eindgala. Toen werd ik gebeld door een van de boys. Van, hey, lang niet gesproken, hoe is het? Weet je wel, dat ten eerste. En we hebben hier een zangeres. En we denken dat, dat jij er goed bij zou passen. En toen dacht ik, ja, oké, ik luister wel even, weet je wel. En ik luister wat tracks en denk zo, wie is dit? En net daarvoor zei ik ook tegen mijn vriendin van, Lipties gaat stoppen. En ik wil eigenlijk, ik voel niet dat ik iemand zie van, oké, met diegene wil ik echt samenwerken. Ja. Dus ik had me eigenlijk al een beetje vastgepind op een educatiepakket wat ik had bedacht. Om te leren lesgeven.
Oh ja,
en toen zei ik van, ik wil eigenlijk alleen spelen met een artiest die van Amerikaanse perfectie is. Ik zei eigenlijk letterlijk, als Beyoncé belt, ja, dan denk ik wel dat ik dat ga doen.
Ja, ja.
En dat bedoel ik niet per se Beyoncé, maar eerder in het verhaal had ik het over Lady Gaga, Rihanna, Justin Timberlake. Weet je, hoe die shows in elkaar zitten en hoe de gitarist die rol daar heeft. Dat vind ik te gek.
Ja.
En toen belde de boys dus op voor Davina en dacht ik, oh, dit is vet. En toen belde ik mijn moeder op. En toen zei ik, ja, ik heb een of andere aanbieding voor Divano of zo. Zij zei, oh, Davina Michelle. Ja, papa en mama zijn fan.
Echt?
Ja, dacht ik,
die kende het
gewoon al. Zei ik, ja, als jij het leuk vindt, dan moet ik het ook gewoon gaan doen.
Ja, ja.
En toen, volgens mij kreeg ik wat stukken op voor de clubtour, geloof ik, of zo. We hadden meteen een clubtour. En toen hadden we de eerste repetitie en het klikte eigenlijk meteen met z'n allen. Het was echt heel, heel fijn, heel gezellig. En en nu zijn we hier.
Jullie zijn ook laatst nog naar Amerika geweest, toch?
Ja, ja, we zijn een week naar LA geweest. Dat was volgens mij naar aanleiding van een track die in de New Music Friday Global stond, geloof ik. En sowieso USA en nog een aantal andere lijsten. Want ja, dat was echt bizar dat dat gebeurde.
Ja.
En we hadden al een keertje met een manager gesproken of zo, geloof ik. En toen hadden die boys zoiets van, oké, we moeten doorpakken. En toen kreeg ik een telefoontje. Nou, we gaan naar LA. We gaan daar dingen doen. Dus toen hebben we daar uiteindelijk Michelle heeft daar een clip geschoten. En we hebben daar gespeeld natuurlijk als showcase. Want dat is eigenlijk waar het om ging.
Ja, je moet je laten zien daar natuurlijk.
Ja, en dat was dus op een heel klein podiumpje in Hotel Café.
Hotel Café?
Ja. Ik ben er best geweest.
Nee, maar ik ken het van John Mayer die er
ja, was. Ja, die was daar dus die avond. Want nee. David Ryan Harris... David Ryan Harris speelde. Oké, dus de kleedkamer was gewoon echt letterlijk gewoon een bezemhok, weet je wel. En wij zitten daar eerst met z'n allen, koffers helemaal uit elkaar. Zo, kleding overal. En het was echt een zooitje. En die kamer bleek dus ook voor David Ryan Harris te zijn.
Oh, echt?
Ja, en toen hadden we een beetje opgeruimd. En toen kwam ik nog binnen om de laatste spullen te pakken. En toen zat hij daar. En dan dacht ik, dit is David Ryan Harris.
Ja.
Ja, dus ik dacht gewoon, dit is echt wel heel nice. Dus toen heb ik met hem gepraat. En toen zei ik, ja, dit klinkt echt heel slecht. Maar normaal doe ik dit nooit.
Ja.
Maar mag ik met je op de foto? Ja. Dus dat heb ik gedaan, ja.
Oh, wat vet.
Ja, dat was wel leuk, ja. Ja, cool. En voor de rest...
En John Mayer was er ook?
Die was er later die avond om naar hem te kijken, ja. Maar wij hadden het idee, dat hadden we al heel de week, om naar In-N-Out Burger te gaan. Omdat we gewoon dat wilden eten. Dus ja, goed. Je gaat er lekker mee met de groep. En toen waren wij dus bij In-N-Out terwijl John Mayer binnen kon lopen.
Oh.
Dus dat hoor je dan later achteraf.
Oh, ja.
Maar ja, aan de andere kant, wat doe je dan anders? Weet je?
Met z'n allen erbovenop springen? Nee, doe je ook niet.
Oh ja, dat dacht ik dus wel. Maar ja. Nee, daarom. Dus ja, goed. Ja, ik weet het niet. Ja.
En die Amerikaanse plannen, hoe... Want volgens mij is dat praktisch onneembare vesting, dat land.
Nou ja,
of zijn er wel serieuze plannen om dat gewoon echt serieus aan te pakken? Want als iemand de potentie heeft, als iemand hoe zeg je dat, het charisma, het gochme heeft om het daar te flikken, dan is zij het wel, denk ik.
Vind ik ook, 100%. En ik vind haar echt ook te gek. Werkethiek ook, alles klopt, weet je wel.
Ja.
En, maar ja, je kan jezelf niet klonen, nee. Sowieso. Dus wat nu het idee is gewoon... We zijn best wel bezig in Duitsland. Tavina is best wel bezig in Duitsland. En dat is voor nu gewoon eigenlijk de focus. Ja. En natuurlijk Nederland, weet je wel. Dat blijft
moet je ook niet
doorgaan.
Vergeten natuurlijk. Hè? Dat is natuurlijk ook... Ja. Weet je, als je echt een jaar naar Amerika gaat... dan denkt iedereen Nederland, waar ben je?
Ja.
Hallo?
Ja. Ja, je wil ook gewoon blijven uiten.
Exact,
je?
Ja, tuurlijk.
Dus, en dat gebeurt in Nederland ook nog.
Ja. Ja, ik weet dat die boys van Chef Special, die hebben toen ook natuurlijk echt wel...
Die hebben een heel lang heel groot voorprogramma
gemaakt.
Ja, gedaan,
van, toch, hoe heet het, van die hoe heet ze ook weer, die band? Die broers. Nou, ik kom er even niet op. Weet jij...
Super Mario.
Super Mario, inderdaad. Ja, daar deed ze het voorprogramma van. Naar de favoriete gitaar van.
De favoriete gitaar van.
Jazeker. Okay. Je hebt er twee meegenomen.
Ja.
Voordat we het daarover gaan hebben,
ja,
pak ik nog heel even het mailtje erbij van Maarten van de Fellowship of Acoustics. Want die heeft dan altijd de gitaar van de maand. En dan kiest hij een gitaar die op maat is van de gast.
Oh.
En hij schreef het volgende. Toen ik voor het eerst kennis maakte met Wesley, een collega tipte mij op zijn Instagram Coke Show.
Thuis bij huis. Ja.
Kijk, zag ik hem voor mijn gevoel altijd met een Gretsch in zijn handen. Tegenwoordig zie ik stratjes, lespaaltjes, een zeer fraaie SJ200 en volgens mij zag ik zelfs een moddervette Collings I35, L35 is het. Een van zijn nieuwe main axes lijkt een zwarte Les Paul Custom Black Beauty met 3 pickups. Voor zo'n soundhunter snap ik, hashtag soundhunter, snap ik die veelvoudige keuze uit tonale variaties wel. Om je luisteraars te laten zien dat deze gitaren niet volledig onvindbaar zijn, heb ik gekozen voor een 3 pups LP Black Beauty uit 2006 die we hebben ingeruild als gitaar van de maand. Een serieuze rock'n'roll gitaar, zowel qua uitstraling als geluid. Goed om te weten, deze heeft in plaats van een Bigsby een makkelijker te versnaren stopbar en weegt exclusief de koffer slechts 5 kilo. Een Rody en gitaartech zijn wat ons betreft optioneel en leveren we daar dan ook niet bij. Laten we eens even kijken, want hij heeft een filmpje gestuurd. Blijft een leeuw die hem speelt. wat vind jij zo bijzonder aan dit type gitaar?
Nou, sowieso vroeg ik me op een gegeven moment af van wat past nou echt bij mij? Ik heb geen flauw idee. En toen zijn we dus naar de fellowship gegaan. En we hebben er echt een hoop geprobeerd. De volt geopend. En op een gegeven moment had ik een van de les pal van €40.000 in mijn handen of zo. Ja, even, ja. En toen dacht ik, oh ja, dit is wel vet, weet je wel. Na al die gitaren die je dan had geprobeerd. En dat we echt zo ver waren dat we dachten, moeten we die dan maar gewoon halen?
Ja, moeten we het maar gewoon doen.
Echt, ja. En op een gegeven moment dacht ik, ik kwam dus eigenlijk voor die surgitaren, die Matheus Asato signatures, ja. Allebei. Want ik dacht, dit is het helemaal. Dit is precies wat ik moet hebben. Was dus helemaal niks voor mij.
Nee, maar waarom gewoon, niet? Wat?
Ja, het voelde totaal klinisch bij mij. Als ik erop speelde, was het echt van, ja, oké, leuk. Oh ja. En dacht ik, oké, dit is niks. Nou, is van alles geprobeerd, ook Gretsch geprobeerd. En op een gegeven moment ging ik daar op de bank zitten. En toen keek ik gewoon naar rechts. En toen zag ik dus die Les Paul Custom 58, die pickups, Bixby erop. En dat deed me denken aan sowieso aan Bonamassa, geloof ik. En aan een Indo-rock periode. Van, ik denk dat ik Tielman of zo ooit had wat zien spelen of iets. En Jimmy Page, dacht ik, of zo, zoiets. Nou, ja, dat deed ik me aan denken. En dacht ik, oh, dit is misschien wel vet. Dus wij weer dat hok in, weet je wel. En we waren daar met z'n zessen of zo. En ik sla ze een kort aan. En die geluidsman, Willem, die stond bij de versterker. En hij zette er meteen op stand bij. Tung, deze wordt het. Kom, we gaan naar huis. Echt meteen gewoon. En iedereen zo, ja, vet, ja, ja, weet je. Ja. En maar die gitaar is gewoon. Ja, thanks. En misschien kunnen we daar nog een stukje van laten horen. Of misschien op een of andere magische wijze kunnen we opeens bij de gitaar zijn. Ik weet het niet.
Nou ja, kijk, dat is misschien wel leuk om te vertellen. Want deze podcast is normaal gesproken alleen vanuit de studio. Maar we hebben iets nieuws. We gaan namelijk ook op locatie. Kijk, kan jij in 5 zinnen vertellen waarom die Gibson zo bijzonder is voor jou?
Ik denk het. Het is, er zit wat in als een soort, misschien heel cliché, maar het voelt als een soort soul die erin zit. En het voelt ook als een oude ziel. Hij klinkt dus ook wat minder hi-fi. Dus daarom, daar is die strat dus weer een hele goede tegenhanger van, weet je wel. Daar kan je meer wat hi-fi sounds eruit halen. Maar die Gibson is gewoon, ik weet niet, het is gewoon een direct kanaal voor de emoties.
De Fender, de Stratocaster. Ja. Wat is het wat jou aantrekt in die gitaar?
Nou, sowieso dus voor mij als tegenhanger in deze set, in ieder geval van de clubtour, kan je meer als een soort van hi-fi sound klinken. Daar gebruik ik hem ook in. Sowieso ook wanneer je, hij is zo mooi gebalanceerd wanneer je akkoorden aanslaat. En dat moet ik in deze set ook wel eens doen. Soms heb je bij die Les Paul dat het gewoon net even te donker is. Dus dan doe je single notes of zo. En dan is het gewoon net wat te wollig voor een mix. En daar komt die strat echt heel mooi uit. Ja. En die strat klinkt ook echt als een strat, vind ik. Ja, je hebt gewoon, ik weet niet, zo'n typische strat sound, weet je wel. Je hebt natuurlijk ook mods met humbuckers en zo, weet je wel.
Gebruik je ook de tussenstandjes of dat niet?
Nee.
Je bent geen tussenstandjesman?
Nee. Nee, ik probeer het wel eens. Ik denk van, oké, misschien is vandaag de dag. Dan gaan we het doen.
Ja, ja.
Maar nee. Nee,
helaas.
Nee, wel de middelste gebruik ik nu wel. Dan kom je net wat beter in de mix uit. Ik vind persoonlijk de nek uiteindelijk toch het mooist.
Mooie rond.
Ja, precies. Eigenlijk zijn dat de enige 2 standen die ik gebruik.
Ja. Ja. Nou, dat was leuk om eventjes te zien. We gaan dadelijk nog weer terug naar Tivoli. Want we gaan natuurlijk ook gewoon Wesley's hele rig even doornemen. Dus dat komt zo meteen in het Let's Talk Gear blokje. Wat heb je meegenomen verder qua gitaren hier?
Een akoestische gitaar en een elektrisch gitaar. Die Collings waar net over werd gesproken, dat is dus... Dat is deze
vriend?
Ja.
Kijk nou eens eventjes.
Waar moet ik heen?
Maakt niet uit. Daar niet.
Oh, shit.
Nee, we hebben hiervoor een klein cameraatje. Die heeft hem close. Gaat rechtstreeks droog in de poepert van de Blackstar. Prima versterkje overigens, hoor. Blackstar.
Zeker weten,
ja. Ja, hè? Voor dat geld. Wat is wat deze gitaar voor jou bijzonder maakt? Of?
Ik denk... Ik heb dus geen flauw idee van termen en zo. Maar ik denk dat het dus een shortkill is. Dus zo voelt het. Want soms voelt het alsof een nek langer is. En daarom de spanning op de snaren anders is. En deze spanning voelt wat meer of zo. Mm-hmm. Dus dat speelt gewoon heel fijn. En hij voelt heel, hoe noem je dat? Articulate. Dus het is niet per se een... Kijk, wat ik bijvoorbeeld bij die Gibson vind, bij Les Paul, is van... Je kan er echt gewoon op... Helemaal op losgaan. Maar dit voelt dan wel wat zwaarder of zo.
Ja.
Waardoor je wel... ik weet niet, een soort van... Je moet er meer voor werken of zo. Maar dan krijg je... Ja, ik weet niet wat het precies... Ja. Moeilijk uit te leggen.
Moeilijk uit te leggen. Wat voor snaar heb je erop? Qua dikte?
0,10.
0,10. Okay. Ja, dat was ook een vraag die binnenkwam volgens mij via... Maar via Facebook was dat. Via de Facebook
bestaat pagina.
Ja, bestaat ook van gitaarmannen.
Maar...
Heb je altijd op alles 0,10?
Ja, alles. Ja, niet op elektrische dan, ja.
Ja.
Het voelt gewoon alsof je alles hoort, zeg maar. Hij is gewoon heel erg in balans. Dat is het. Ja, hij voelt gewoon balans. Heel erg in balans. Ja.
Gebruik je deze vaak live of is dit een studio?
Meer een studio ding eigenlijk, ja. Veel... platen die we hebben gemaakt zijn met deze gitaar gebeurd eigenlijk. Ja. Of wat we dan ook vaak doen is dat we dan dubben en dat we dan veel andere gitaren gebruiken.
Precies, ja, natuurlijk. Dus dan, maar dan zit deze in de mix.
Ja.
En wat zijn dan soort van de type partijen waar je deze gitaar voor pakt? Tokkelwerk?
Ja, het kan, ja, eigenlijk tokkelwerk of clean. Van dat, clean. Of...
Dat is echt een beetje het zware.
Volgens mij hebben we ooit op de radio een cover gedaan van Britney Spears of zo. Het staat ergens op mijn Insta, ik weet niet precies. Maar daar dat is met deze gitaar. En dat, wat was het dan? Beetje dat of zo, weet je.
Ja. Dus daar leent hij zich wel goed voor.
Ja, en...
Hij gromt wel een beetje in het laag.
Vet, toch?
Ja.
En gewoon een beetje single note. Ja, ik weet niet, kan je heel goed op uiten, zeg maar.
Ja. Fijn. Dit is een heel fijn gitaartje.
Ja, vind ik wel een heel fijn ding. Ja, zeker.
Wat heb jij hier op schoot? Dit is wel echt...
Dit is zo'n vet ding.
Dit is een Gibson.
Ja, dit is een Gibson J35. Uit 35.
Holy moly.
Ja, het is echt...
Holy moly. Ja, sorry, mijn kinderen kijken nu heel veel naar Freek's Wilde Wereld. Dus ik zit een beetje in de Freek Vonken. Holy moly, moet je kijken. Wat een joekel.
Ja.
Maar dat is wel echt zo. Jezus, man. Uit 35. Staat deze op alle Davina platen als je daar akoestisch op speelt?
Deze staat volgens mij op Dating the Devil. Dat is niet de afgelopen single.
De ene laatste single.
De ene laatste, ja.
Nice.
Ja.
Als je deze gitaar moet omschrijven qua sound, feel, vibe. Ik zou zeggen droog.
Ja, 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 dat is een hele goeie. Ja. Ja, sowieso. Ik weet niet hoe je dat noemt. Misschien weet jij dat wel. Of anders plaats je het in de comment section.
Hey, als jij het wel weet.
Maar ja, is het een V-shape of zo? Kan kijk, het kloppen dat die soort van dit...
Ja,
dit
ja, soort is van, een V-shape.
Ja, dat is eigenlijk toch best wel chill of zo.
Ja.
Ja, dat voelt wel lekker. Hij voelt niet te licht. Weet je wel, je voelt echt van, oké, dit is echt een akoestische gitaar.
Ja.
Dus hij voelt echt als droog, stevig hout of zo. En ook weer heel erg in balans, weet je wel. Je hebt niet te veel van iets of zo.
Nee. Heel erg tof.
Ja, vind ik ook, ja.
Net, ja.
Ja, het gesprek is afgelopen. Ik ga even verder spelen.
Ja, precies.
Ja, dat heb ik dan. Ja, ik weet niet.
Ja, ik kan me voorstellen dat dit een gitaar is waar je op wil blijven spelen.
Ja, ja, dat is het, ja.
Wat doe je om deze gitaar te onderhouden?
Nou, deze gitaar wordt in de studio eigenlijk veel gebruikt. Is van Sebas. En die wordt eens in de zoveel tijd weggebracht. En ik denk dat we gewoon binnenkort weer een tripje met al onze gitaren moeten brengen bij de Fellowship. Dat is wel heel fijn. En ik breng mijn gitaren vaak zelf ook naar de Guitar Chop Shop in Den Haag.
Ja,
Sander Bonte.
Sander Bonte inderdaad.
Ja, hoe lang zit hij daar nu?
Nou, toch al 12 jaar, 15 denk ik zoiets. Ja,
nou, zeker zo lang kom ik er.
Ja, dan zat hij natuurlijk bij Rock Palace.
Of, ja. Eerst ook wel eens. En toen bij Peer Delle.
Oh ja, Peer Delle.
Of daarvoor, ik weet het niet precies. En toen ben ik die Guitar Chop Shop begonnen.
Ja,
dus ik vind echt top. Ja, en dan, je hebt altijd een paar dagen, dan komt iedereen opeens langs of zo, weet je wel. Dus er komen even alle Haagse gitaristen langs. En dan heb je daar een bakje met iedereen. Heb je weer met iedereen ook gepraat. Helemaal top. En dan weer even.
Dan kun je er weer tegenaan.
Ja.
Ja, ja, ja. Ja. Dus, oh man.
Maar vet, hè?
Ja, dat is toch echt wel een gitaartje, zeg. Hey.
Ja, je weet het, hè?
Yeah. Heerlijk, heerlijk. Ja, dus ik denk dat het tijd is om over te schakelen naar Utrecht. Dus even kijken of de verbinding is.
Ja.
Ed.
Leslie.
Ben je daar? Zijn jullie daar?
Ben je daar?
Oké, take it away. Ja, inderdaad, Ed. Ik ben hier op locatie in Tivoli-Vredenburg. De enige echte Wesley Nuis. Je zag hem net nog bij jou in de studio zitten. En nu is hij gewoon hier. Het is ongelooflijk. Het is ongelooflijk. En we zijn hier voor Let's Talk Gear. We gaan het zo meteen hebben over die Gibson waar jullie het net over hadden. Maar eerst, Wesley. Hoe zit het met deze gigantisch mooie... dit is een soort van jouw gitaarbasis of zo.
Ja, het vlaggenschip denk ik of zo.
Ja,
klopt. In principe is dit alles waar alles gebeurt. Mijn gitaar komt binnen vanuit een draadloos setje heb ik hier. Dit is overigens de laatste, volgens mij de laatste analoge set die is gemaakt in de lijn.
Oké.
En daarna is het allemaal digitaal geworden. Wat als voordeel heeft digitaal gezien dat je dus... kan switchen van frequentie zelf, zeg maar, dat hij het zelf doet als je storing hebt. Dat heeft deze dan niet, maar de sound is gewoon net wat beter.
Oké.
Dus daarom toch gekozen voor dit.
Dus stel Frans Bauer staat in de zaal hiernaast en die heeft diezelfde frequentie, dan ben jij de lul van.
Ja, dan gaan we gewoon wel mee spelen.
Ja, precies.
Ja, speel gewoon mee.
Ja.
Ja, dan gaat hij naar binnen en dan heb ik hier een switcher voor welk kanaal, zeg maar, naar mijn set toe gaat. Hier zo, cable of... dit soort dingen. En dan kiest hij zeg maar de gitaar uit of het packje uit waar het geluid vandaan komt. Er zitten DI's in, dus de Gibson komen hier doorheen en de Strat komt hier doorheen.
En dat heeft dan weer te maken met, omdat het een verschillende output heeft.
Ja, dus dan kan je de outputs inderdaad kan je alvast aanpassen. En dan gaat hij in principe gaat hij naar de amp. Dus ik heb hier een voor de lead sounds een Soldano SO-100. En daar staat nog een Turok Studio Signature, geloof ik. Ja? Dat is voor mijn Clean and Crunch.
Ja.
En dan gaan ze eigenlijk, dat staat hier achter, dan kunnen we straks ook nog even checken, twee boxes of dooms. Dus daar zit een speaker in een flight case. Daar zitten bij beide twee mics in, een SM57 En een Royer 122, geloof ik. Dat is de versie van de 121.
Hoe rooier, hoe mooier.
Ja, exact.
Ja.
En dus ja, zo'n classic mix natuurlijk.
De classic, ja, zeker.
En dan komen ze van daaruit naar de API. Dus dat is de preamp. Dan gaan ze naar een mix en dan kan je ook nog levels aanpassen en dergelijke. En eventueel pannen als je zou willen. En dan heb je eigenlijk voor de amp ook nog een paar pedalen. Dus ik heb een compressor nog ervoor. De Monument van Wallace Audio. Een Vamiram Tube Screamer, dus een TSV 808.
Ja.
De Juliana van Walrus, dus voor de chorus en de vibrato, geloof ik. En nog een EP booster. Die zitten allemaal voor de amp. En alles daarna zit daarna achter de amp, maar ook echt na de mics.
Oké. Okay.
Want het idee is, zeg maar, je gebruikt vaak je delays voor de amp, toch?
Mm-hmm. Nou ja,
dat heb ik ook heel lang gedaan. Dat is ook een epic sound. Het is alleen wel dat je... Je delay sound wordt uiteindelijk beïnvloed door je amp.
Ja.
Want het gaat door je amp heen. Weet je wat ik bedoel?
Ja, ja.
En dat is een keus, weet je wel. Hier is het idee erachter van, oké, we willen een zo groot mogelijke sound creëren. Dus dan doe je net zoals in de studio, neem je gitaar op.
En dan pas de delay erop.
Ja, en als je dan hebt over wet, dry, wet, waar mensen het vaak over hebben, dan is dit true wet, dry, wet. Dan is het geluid echt in sync.
Ja.
Want dan is de delay letterlijk... wat de droge gitaren doorgeven, weet je wel?
Ja.
Want je hebt ook verschillende soorten wet, dry, wets, bijvoorbeeld 3 amps. Maar dan heb je dus ook al een beïnvloede sound, want wets komen door een amp heen.
Ja.
Die amp, ja, die beïnvloedt dan toch het geluid, weet je wel? Dus hier is het echt helemaal in sync.
Tof.
Dus ik heb hier een GFI Specula Tempus die er achteraan zit. Ik heb nog 2 hier zo, de Rocktron en de GeForce. Echt gewoon...
De classics.
De classics, inderdaad.
Ja.
En dan gaan ze daarna, gaan ze soort van allemaal... Trouwens, ze hebben allemaal mijn eigen lijn. Dus ik heb dry gitaar, dan de Rocktron, de GeForce, GFI. En dan aan het eind komt dat samen. En die stereo, die gaat stereo uit naar de front of house.
Naar de front of house, oké, ja.
En dan krijgen ze ook nog een dry gitaar mee. Voor als het te wet is bijvoorbeeld.
Dan kunnen ze dat bijschuiven?
Ja, in fase.
Ja, oh, in fase, ja. Okay.
En zie hier ook nog een Neve DI. Dus dan als ik zeg maar akoestisch wil spelen, dan komt hij ook hier doorheen.
Ja.
Maar dan gaat hij niet naar mijn amp, maar dan gaat hij naar de DI.
Oké, okay, en dat wordt gesplit bij het begin al, zeg maar, toch?
Of ja, waar, hier is ook nog een... Ja, hier zo...
Ja, daar in je signal chain, ja. Daar begint het. Ja.
Ja, en dat is MIDI gestuurd volgens mij, dus...
Oké, ook nog.
Dus dat regel ik dan daar vooraan, zeg maar.
Ja.
Dus dat, ja, en dit is zeg maar, hier gaan alle loops doorheen.
Oh ja, dat zijn de MIDI, de MIDI hub.
Ja, ja, precies. Ja,
dus heel erg tof.
Ja, dus dat eigenlijk. En ja, het idee erachter was eigenlijk, ik weet eigenlijk niet of ik het al daar heb gezegd. Ik weet eigenlijk niet of ik dat daar heb gezegd, maar... Het idee is dus eigenlijk dat je Jimi Hendrix bent met gitaar, kabel, amp.
Ja.
Maar dat je ook zeg maar in een huidige commerciële setting ook heel groots kan spelen of veel bedjes kan maken of heel groots kan klinken. Terwijl je wel die analoge sound behoudt.
Nou, dankjewel Wesley voor deze Let's Talk Gear op locatie. Ja, moet dit nou vaker gebeuren? Laat het even weten in de comments. Want ik ben wel benieuwd wat je ervan vindt. Of we dit vaker moeten doen. Of dat je zegt, nee, Ed blijft lekker in je studio zitten, Hermit. Nou ja, dan, dat kan ook. Wacht voor. Ja, Ed, dankjewel. We zijn weer terug hier zo in de studio. Het was leuk, hè?
Ja, was
leuke echt, jongens zijn het.
Ja, echt aardig.
Sympathieke
gewoon,
kerels.
Ik zou wel een keer met ze op de koffie willen, eigenlijk.
Ik ook. Ja, ik drink alleen geen koffie. Maar als ik koffie had gedronken, dan weet ik zeker. Nou goed. Hey, er zijn vragen van de mensen thuis. En dat is altijd leuk om even te behandelen. Er is een vraag binnengekomen van Angelo de Rijken.
Oh.
Ja, ons wel bekend natuurlijk. En die vraagt, wil je Careless Whisper weer eens spelen? Dit is waarschijnlijk een inside joke.
Ja, dit is heel grappig, want ik heb over na te denken. Oh, dit is heel grappig. Ik zat erover na te denken van, wat zou ik nou... Als ik zeg maar een anekdote zou moeten vertellen, wat zou ik dan moeten vertellen? Nou... Nu was er op een gegeven moment, zou ik met een artiest bij RTL Late Night spelen. Dat is echt al, ik weet niet, misschien is dit 10 jaar geleden of zo, zoiets. En nou, we waren daar 's middags. Dan zit je op, gaat repeteren en toen waren we achter. En toen kwam er iemand van de redactie naar me toe en die zei... hoi, je speelt gitaar toch? Ja, klopt. En nou, het was niet Careless Whisperer. Maar het was dat nummer van Baker Street. Of was het Baker Street? Hoe noem je dat? Ja, die. Ja. Nou, het verhaal daarachter is dus dat je die sax intro, dat moest eigenlijk een gitaar intro zijn. Maar de gitarist was te laat in de studio. Toen zei ze ook van, maar ik kan dat ook wel spelen. Toen is het dus een sax intro geworden. Ja. En dat was dus een heel ding, want dat nummer bestond zoveel jaar of zo. En toen hadden ze Kenny Dulfer, Hans Dulfer, echt de saxofonisten hadden ze allemaal uitgenodigd aan tafel.
Oh ja.
En toen vroeg ze aan mij, kan je dat spelen? Ik zei, ja, dat is goed, weet je wel. En we hadden gerepeteerd ik dacht, dit wordt wel leuk, weet je wel. En ik vond het wel vet, want ik dacht van, dit heb ik nog nooit gedaan. Hij doet het toch?
Ja. Hij doet het, ja.
Wat was het ook weer? Weet je wel? Nou, gerepeteerd. En toen was het 's avonds. Het was vrijdag. Weet je wel? Echt 1 miljoen kijkers toen.
Ja.
Gewoon.
Volle bak.
Ja, volle bak aan.
Umberto Tan, RTL Late Night.
Umberto Tan, ja. Ik sta daar. Licht trillende benen. Knikkende knieën. Zwetende vingers.
Ja.
Dikke zwanes. En op een gegeven moment zegt Umberto Tan. En dan gaan we nu naar Wesley Nuis. En ik dacht, oké, let's go. En er was zo'n rookgordijn op de vloer, weet je wel. En zo'n spot. Het was echt gewoon epic.
Het was gewoon epic, ja.
En ik doe zo. Nou, dat ging goed. En toen die tweede keer, die band. Hier viel de E-snaar van mijn brug af.
Nee.
Van mijn Gres Silverjet.
Ah. Oh.
Ja, die viel er gewoon af. En er zit een Bixby op. Dus ja. Als één snaar er afvalt, is de rest vals.
Ja.
Ja.
Nee.
Ja. Dus ik zo. Oh, nee. Ik weet niet meer van zo'n. En dan je brak die en dan ging ik zo. Zoiets deed ik of zo, weet je wel.
Wel redding.
Ja, maar ja, alles is net iets lager. Of iets. Even kijken hoor, spanning. Dus dan wordt. Anyway.
Lager, denk ik, hè?
Ik weet het eigenlijk niet. Ja, want er gaat spanning vanaf. Ja, precies. En. Dus het klonk sowieso helemaal naar flut. Ik weet niet, want ik durfde het niet terug te luisteren. En toen had ik op Twitter gekeken. Toen was er één post van, als ik zo gitaar moet spelen om bij een artiest te komen spelen, dan schrijf ik me bij deze in. Dacht ik, fuck. Maar toen kreeg ik dus een berichtje van Angelo. En dat ben ik nooit vergeten. Die zei van, ik zag net wat er gebeurde. Kut man, maar ja, overkomt iedereen. En weet je wel, en door of zo, zei hij zoiets.
Ja,
dat vond ik zo fijn dat hij dat stuurde.
Dat is top.
Dus toen heb ik uiteindelijk maar 3 weken niet goed geslapen in plaats van 6 of zo. Weet je wel. Maar het was echt, oh man.
Dat zijn wel nachtmerries inderdaad. Oh. Ja, toch? Ja,
ja zeker. Ja. En echt zoveel van dat soort dingen, ja.
Dat gebeurt gewoon.
Het gebeurt gewoon, ja.
Heb je die Gretchen na gewoon ritueel in de fik gestoken of...
Nee, ik heb het uitgepraat. Want ik zei van, ja, ik vind...
Mediation?
Het, ja, ik bedoel van, kijk, er is een probleem.
Ja.
Laten we het niet uit de weg gaan. Laten we het samen oplossen. Ja, dat was
het
wel mee.
Laten we het oplossen, inderdaad.
Ja. Ja.
Even kijken, er is nog een vraag van Xavier Tol Official. Die vraagt, wat is je favoriete Gretsch?
Nou, dat vind ik dus wel lastig. Ik ben best wel dol op die Silverjet.
Ja.
Die heb ik ook best wel lang nog gebruikt bij Davina. En bij Liptease heb ik die Black Phoenix heel veel gebruikt. En wat ik daar te gek aan vind, is... Ja, we waren een trio-opstelling. Dus je mag of moet heel veel vullen, weet je wel. En dat kan dat beest gewoon.
Ja.
Dat is echt heel vet. Maar je kan ook gewoon scheurende solo's erop geven. Omdat het zo'n direct circuit is, zeg maar. Het is gewoon echt gewoon... Het voelt ook echt gewoon van... Het is van vinger naar versterker. Zo voelt het echt. En dat is sowieso ook wat ik altijd te gek vind om in mijn setup te hebben.
Ja.
Of hoe de setup werkt.
Direct geluid.
Ja, eigenlijk wel, ja. Het voelt, in het begin voelt het heel pijnlijk, weet je wel. Je trekt steeds iets meer uit, weet je wel.
Ja.
Als je dus vergelijking zou maken met kleren die je aan hebt.
Exact, ja.
Maar op een gegeven moment denk je, ik voel me op zich wel relaxed gewoon met alleen een sok aan of zo. Weet je wel?
Dat is dat.
Op een gegeven moment.
Ja.
Dus dit is gewoon een...
Je moet eraan wennen.
Ja, is hypothese. Ja.
Dat is dat proces.
Ja, dat is
dat. Dat is wat die leraar jou eigenlijk geleerd heeft van... Speel er nou gewoon tijd op.
Ja.
It becomes a part of you.
Ja, precies dat. En dus ik denk die Black Phoenix en die Silverjet. Maar ik heb ook in mijn studententijd heel lang gespaard voor mijn eerste Gretsch. Dat is een Tennessee Rose. En die pakte ik de laatste weer bij toen ik ging voorbereiden voor mijn vaders begrafenis. En dacht ik, dit ding is ook eigenlijk toch wel heel vet. Ja, het is ook heel mooi. Dus ja, ik vind dat, ik denk dat ik dat de mooiste Gretjes vind. Ja.
Kijk, nou, goede vraag. Goed antwoord. Even kijken, dan hebben we hier nog een vraag van Inge Lambeau.
Oké.
Hele goede zangeres ook trouwens, die hard aan de weg aan het timmer is.
Ja, die heb ik laatst volgens mij voorbij zien komen inderdaad.
Ja, die is ook ontdekt door Pink.
Ja, dat zag ik voorbij komen, ja. Volgens mij is een soort gelijk verhaal, toch?
Ja, dus Pink is gewoon stiekem ontdekster.
Ja.
Ja, die zit in de vrije tijd, zit ze gewoon Instagram af te struinen.
Ja, die...
Op zoek
die,
naar de eigen covers.
Ja, die Pink ze allemaal op.
Ja, precies.
Oké. Waar is het geluidje nou?
Ja, precies. Het geluidje zit niet hier. Oh, ja. Heb ik het wel? Even kijken.
Ja, ik wil ze nou wel horen.
Oh. Yes! Ja, hebben ze. Oh. Ah, gelukkig. Oh ja, ik was trouwens nog vergeten te zeggen, mensen. Als je bij de fellowship iets koopt, gebruik dan in godsnaam de code Gitaarmannen. Want dan krijg je namelijk 5% korting.
Zo.
Dat was ik helemaal vergeten, maar dat knippen we gewoon erin. Maar de vraag van Inge Lambeau.
Ja.
Wat is het allereerste liedje dat je kon spelen op de gitaar? Het allereerste liedje.
Ik denk gitaarstarter 1, opdracht 2 of zo. Weet je wel?
Oh, when the saints go marching in.
Ja, nou ja, dat kwam later. Maar ja, misschien even kijken hoor. Ja, sowieso een van die Spaanse liedjes.
Calle de Sevilla.
Ja, of die ene.
Oh ja.
Of
ja, die. Ja, ja, ja.
Zoiets, ja.
Ja.
Ja, dat soort dingen. Ja.
Die inderdaad. En dan nog een vraag van Rosanna 010. Hey, ik ben Rose Anna. Wesley was mijn muziekleraar en ik ben dol op muziek. Ik wil later ook zangeres worden. Heeft u tips hoe ik dat misschien mogelijk kan maken?
Nou, volgens mij heb ik het er al vaker met jou over gehad. Jij moet het vooral gewoon gaan doen. En, maar wat ik vooral denk dat jij moet gaan hebben, is gewoon heel veel plezier hebben in wat je doet. Dus in het muziek maken en in het zingen. En die stem die zit er sowieso. Dus daar hoef je niet druk om te maken.
Kijk, hier. Die steek je even zo in het welbekende zakje, Rosanna. En anders kan je altijd nog gewoon heel de dag Toto luisteren.
Nou ja, dat is wel vet.
Dat is wel vet inderdaad. Ja. Wat zijn YouTube kanalen die jij zelf in de gaten houdt voor inspirazione?
De laatste tijd kijk ik dus niet
of
zo heel
Instagram,
veel.
Instagram of iets.
Ja, ik kijk niet zo heel veel gitaardingetjes momenteel of zo. Maar ik heb heel lang de pedal show gecheckt.
Ja.
In de tijd dat ik nog zelf al mijn pedalboards in elkaar probeerde te zetten. En omdat ik toen pedalen opeens echt helemaal de shit vond.
Ja.
En,
het zijn allemaal fases.
Ja, nee? Ja. Terwijl ja, je wil op een gegeven moment... Ja, je wil ook niet uitfasen, weet je wel.
Nee.
Maar je wil wel... Nou goed, anyway. Goed. En Matthäus Asato.
Ja.
Natuurlijk, vind ik te gek. Echt zo'n metalhead die allemaal dingen reviewt. Echt heel vet. Hij maakt niet echt per se filmpjes of zo. Maar ik vind Joey Landreth bijvoorbeeld helemaal de shit. Dus ja, daar heb ik op een gegeven moment gehad dat ik alles van YouTube heb zitten kijken. Dus waar hij in zit. Ja, wat nog meer. Ja, Andertons, dat soort dingen vind ik ook.
Ja, Andertons,
vind
ik
ook
dat vind ik zelf. Ik vind die Piet vind ik te gek.
Ja, zeker. Zeker. Ja, dus dat check ik dan wel eens of zo. Of als ik dingen wil weten, weet je wel. Maar voor de rest. Hoe heet die? Red Shaw.
Ja.
Heb ik ook lang gevolgd.
Ja. Okay. Rick Beato, is ook nog iets gecheckt?
Ja, toch wel, ja. Ja, zeker. Dat begon volgens mij in de periode dat hij zijn kinderen etaleerde. Of in zijn, voor in zijn marketing
dat
zette.
Dat ze een perfect pitch hadden. Ja,
dat ik dacht van, oké, ik stop weer met gitaarspelen.
Ja, en, extreem was dat ook.
Ja, het was echt niet normaal. En toen ging hij helemaal heavy in de theorie. En dat vond ik wel heel vet eigenlijk. En, maar op een gegeven moment, ik denk dat ik een beetje ben afgehaakt toen hij meer... liedjes ging reviewen of zo. Why is this the greatest song of zo? Of dat soort dingen.
Ja. Van niet, dit staat nu in de top 10.
Ja, en niet dat ik het geen leuke filmpjes vond of zo, maar ik was gewoon niet meer geïnteresseerd daarin.
Nee.
Dus toen ben ik gewoon weer verder gegaan.
Ja, ja. Dat is het mooie van YouTube. Op een gegeven moment, als je het loslaat, dan komt het ook niet meer in je algoritme, komt het niet meer voorbij.
Nee.
Totdat je het weer per ongeluk kijkt en dan komt het weer terug.
Ja, dus ik heb nu alleen nog maar karatefilmpjes en fitnessfilmpjes of zo.
Ja.
Dus ja,
ik kijk ook bijna geen gitaarding. Ik zit helemaal in de camera's en dat soort shit. Weet je wel, livestream gear, wow.
Ja, vet.
Vet.
Ja,
dus je blijft bezig. En dan af en toe denk ik weer, zit ik weer helemaal in de gitaren. Hoe kijk jij naar dingen zoals campers en zeg maar de modeling? En modeling.
Ja, sowieso heb ik een quad cortex.
Ja.
Die heb ik 1 keer gebruikt live. En daarmee heb ik mijn setup ook geprofiled, noem je dat? Noem je dat profile of noem je dat? Ja, ik weet niet. Iedereen gebruikt een ander woord. En toen dacht ik, ja, zeg maar, in mijn geval is het best wel chill. Want mijn setup gaat gewoon, dat heeft gewoon mics en een preamp en alles erin. Ja. En dat model je dan. En dus dat is best wel nog een goede omgeving om je amps te kopiëren of zo, weet ik veel. Ik had een paar dingen, sowieso bij de quad cortex, dat is niet bij een camper en zo, maar het duurt even voordat je weer geluid hebt als je van sound wisselt.
Ja, dat heb ik gelezen inderdaad. Ja.
En dat is heel irritant. Dus dat is heel moeilijk. Maar je kan er wel omheen werken, dacht ik, als je alles in één preset zet. Of zo. Nou, anyway. Ik vind het gewoon niet zo heel fijn om mee te werken.
Zeker live dus niet.
Nee. In studio vind ik het prima of zo om even wat op te nemen. Maar dan nog uiteindelijk kiezen we eigenlijk altijd voor amp en box of doom.
Oh ja.
Eigenlijk wel, ja. Of amp en mic'en in de control room. Op een gegeven moment is het zo geworden dat we eigenlijk alle gitaren zeg maar analoog opnemen. Want dat is, vinden we gewoon vetter.
Ja.
Ja. Ik snap zeg maar de stap om daar naartoe te gaan. Ik snap de evolutie wel. Mm-hmm. In een heel hoop gevallen is het heel handig. Je hebt weinig ruimte op je fiets. Of je hebt veel vlieggigs. Of je moet per liedje 10 presets hebben en je amp steeds anders hebben.
Deden jullie dat in Amerika?
Toen mochten we van Gibson een paar gitaren lenen. En toen stond er een amp in Hotel Café. Dat was een twin of een deluxe of zo. Het was een deluxe, ja.
Oké, okay. Ja. Maar je had daar niet je pedalboard bij of?
Nee, ik had een... wat had ik bij me? Ik had een tuner bij me. Ik had een drive bij me. En ik had volgens mij een of andere OCD, maar dan een speciale editie, zo'n blauwe of zoiets, mintblauwe. En ik had misschien had ik ook die oude OCD. Ik had versie 1.3 heb ik, geloof ik. Ja, dat is een hele vette. Hmm. Ik geloof dat ik die twee bij me had. En de Specular Tempus van GFI, die nog steeds in mijn rack zit overigens. En toen heb ik het gewoon daarmee gedaan. En dat was eigenlijk wel lekker.
Ja,
ja, dat was, nou, dat is
je had niet zoiets doen van had ik nu maar die quad cortex bij me. Want dan had ik gewoon mijn eigen setup erin kunnen stoppen en makkelijk kunnen switchen.
Nee, had ik helemaal niet. Nee, ik ging ook weer terug naar mijn oude Liptys zelf. Waar ik toen de tijd een preamp had uit die Roland Space Echo.
Ja.
Er is iemand in Amerika die alleen die preamps maakt. En toen had ik bij Liptys ook dus die Space Echo, maar dan gewoon het pedaaltje. Dat was alles. Daar heb ik echt jarenlang mee gespeeld.
Ja.
En nu, eigenlijk vind ik dat wel fijn.
Hmm.
En dat is nu nog steeds. Mijn clean and crunch komt uit de ene amp. Mijn lead komt uit de andere amp. En dat is mijn gain, zeg maar. Ik heb nog wel dus een drive pedaal erin. Maar ja, die staat eigenlijk nooit aan.
Nee.
Want ik weet niet. Het voelt gewoon heel zo puur mogelijk of zo. Zodat je zoveel mogelijk overhoudt of zo, weet je wel.
Ja.
En vooralsnog, ik zeg dus van ik snap dat je dat zeg maar gebruikt. Het is in heel veel gevallen heel handig. Ik heb gewoon nu een situatie waar ik het niet hoef te gebruiken en ook niet wil gebruiken. En daarom speel ik hierop, zeg maar. Ja.
Duidelijk. Wat zijn voor jou, als je voor een optreden inspelen, doe je dat? Wat zijn van die oefeningen die je doet? Heb je bepaalde gewoontes?
Nou, iemand zei in jou bij een podcast van, was dat Maarten of zo, geloof ik? Die zei van, je moet vooral in de vibe komen of zo. Dacht ik, dat klopt eigenlijk wel, ja. Soms is daar gewoon niet de ruimte voor of zo, weet je wel. En dus ik heb mezelf geprobeerd aan te leren om, als ik dan richting het podium loop en iedereen loopt dan naar het podium, want je loopt samen zeg maar er naartoe. Je doet je oortjes in en alles, dan krijg je gitaar. En dan heb je nog misschien 5 minuten of zo. Dan probeer ik dan een soort van een knop om te zetten. Dat heb ik eigenlijk, dat heb ik wel op het conservatorium bedacht. Van, ik moet gewoon een soort manier vinden dat als ik daar sta, dat ik meteen aansta of zo, weet je wel. Dus dat heb ik, dat liever niet, maar als het moet, dan doe ik dat gewoon. Weet je, dan ga ik gewoon keihard. En als ik even warm wil spelen, want soms heb je gewoon echt koude handen, letterlijk, weet je wel. Dan doe ik wel eens. Weet je wat dat? Dus dan ga je vier klank omhoog en dan ga je majeur omlaag, zeg maar. En dan ga je. Ja. En van deze oefening is het chill dat je eigenlijk alle bewegingen dan een keer hebt. Dus even kijken hoor. Nou, dit is allemaal hetzelfde. Waar kom je nou? Oh, hier. Hier bijvoorbeeld. Dan heb je een roll, weet je wel?
Ja.
En dan omhoog dan ook weer als het goed is.
Dat is echt even om de boel los te maken. Even de connectie tussen de handen en het,
ja, ik denk
het hoofd te maken.
Ja, en soms speel ik dan ook een stukje van het eerste liedje of zo. Gewoon,
ja,
dat eigenlijk. Maar wat Maarten dus zei, in die vibe komen, dat is wel echt een ding. En ja, maar daar dacht ik van, ja, ik wil wel gewoon altijd ready kunnen zijn of zo, weet je wel. En misschien komt het ook een beetje uit de vechtsport die ik van jongs af aan heb gedaan. Je moet toch een soort van een manier vinden om ready te zijn. En wat heb ik nu wel in de show? Is er één punt waar een gitaar, akoestisch gitaar intro is. En daar heb ik wel echt van, oké, daar moet ik echt in de zone zijn.
Ja.
Weet je wel? Als ik daar een beetje vanaf lig in mijn hoofd of zo. Die focus moet daar echt wel zijn of zo.
Hoe doe jij dat? Ik had bijvoorbeeld zelf vorige week zo'n moment. Met het eerste nummer van die Clapton Tour. Zing je.
Ja.
We komen dan op. Er is een intro.
Ja.
Weet je wel? En Eric Clapton unplugged. En ik zet hem in. Weet je wel? Het licht gaat dan langzaam aan. En dan, applaus. We beginnen. Maar het is super breekbaar. Mm. Je gewoon op een akoestisch nylon dingetje.
Ja.
Het is echt. En het is eigenlijk heel makkelijk. Ik speel het nummer al 100 jaar. Dus dat geeft ruimte in je hoofd om af te dwalen. En ik was me ineens zo zelfbewust van dat ik daar zat.
Ja.
Dat ik dit aan het spelen was. En dat ik dacht van, dit kan dus ook gewoon heel makkelijk fout gaan.
Ja.
Want dit is gewoon, kijk nou die vingers gaan. Het gaat eigenlijk vanzelf.
Ja.
Weet je al dat?
Ja, ja, ja.
Het gaat vanzelf. Wat ben ik nou eigenlijk?
Ja.
Daarnaast, weet je wel.
Ja, ja, ja.
Hoe zorg je ervoor dat je daar weer uitkomt? Als je in zo'n positie in één keer. Want ik heb het heel vaak niet. Ik heb het 9 van de 10 keer niet dat ik zo zelfbewust ben.
Ja.
Maar als dat gebeurt, wat doe je dan?
Nou, sowieso is het mij overkomen. Vaker. Echt wel vaker dan mensen denken, denk ik. Want zij zien gewoon iemand die gitaar speelt. Maar ondertussen gaat hier heel veel.
De hakenslag is op.
Ja, dat gebeurt. En dan weet je, oké, ik ben de lul. Weet je wel. Oké.
Het is niet wachten of die komt, maar wanneer.
Ja, sowieso. En dus ik heb ervaren hoe het is als je er niet uitkomt. En dat is echt niet leuk.
Nee.
Want dat blijft heel de tijd, weet je wel. Ja. Dus ik zeg dan echt tegen mezelf van, oké, dit is gebeurd. Klaar. Punt. Je gaat nu verder. Je gaat je nu inzetten voor wat er nog komen gaat, weet je wel.
Ja.
Want anders is het zonde.
Ja.
Weet je wel. En muziek is ook een momentopname.
Precies.
Met alles wat je doet. Zeker met live spelen. Nou ja, nu is het dus de tijdperk van dat alles wordt opgenomen.
Ja.
Maar toen je dat nog niet had, dat was het gewoon.
Exact.
En dan is het geweest en is het voor altijd weg.
Wat ook zo kut is, vind ik, is dat inderdaad, als je alles opneemt, dat je dan in een nummer zit en je denkt, fuck, dit gaat zo lekker. Dit is echt. Dit wordt waarschijnlijk de beste take van dit nummer.
En don't fuck up.
Don't fuck. En dan echt zo. Op het laatste zo.
Ja.
Oh.
Ja. Ja. Ja.
Zo slecht gaan dan.
Ja. Ja.
Oh, ik had het van de week nog bij Running on Faith.
Oké, ja.
Weet je wel, met die dobro of die resonator.
Die speel jij dan?
Die speel ik dan. En ik had hem nu zo lekker. Hij was zo smeuig. Het ging allemaal die noten. En het was niks vals. Niks sharp. Het was allemaal goed.
Ja.
Ik dacht, dit wordt de beste. Dit wordt de beste ooit. En toen kwam ik met die solo aan. En dan zitten we.
Wees scherp.
Net als zo. Oh, jongen. En je weet gewoon, hij komt eraan. Die slide is moeilijk, maar je kan hem. Je hebt hem 100 keer gedaan. Gaat eigenlijk altijd goed. Dat gevoel.
Ja.
Dat is zo'n struggle. Zo'n struggle.
En dan omdat... s'avonds toch inprikken.
Ja, nou ja, nee. Ik kan hem. Ja, ik heb toevallig vandaag afgemixt.
Gewoon.
Die opname. Ja, nee, ik kan niet inprikken. Nee.
Het
gaat niet. Ja. Gaat niet. Want het zit overal. Alle microfoons.
Ja, dat klopt.
Dus
ja.
Er is niks.
Ja. Ja.
Tunen gaat niet.
Ik zou het toch proberen. Ja. Ik zou ervoor gaan. Ja.
We zijn namelijk aanbeland bij Dijkmans Dilemma. Ja.
Ah.
Wesley moet namelijk. In 5 minuten moet hij een Desert Island gitaarset uitzoeken. Ter waarde van €1250 om en nabij. Pak een beet, gooi hem weg. En het leuke is dat jij... Even kijken.
Ik ga naar een eiland.
Ja.
Oh, sorry. Ja, jij.
Dat, jij.
Jij.
Precies. Kans maakt op die set. Hoe kan je kans maken? Heel simpel. Reageer hieronder met de volgende woorden. Ja, ik wil die set van Wesley.
Nou,
dat is het. Ja. Het is heel simpel.
Ja, ik wil die set van Wesley.
Ja, ik wil die set van Wesley.
En interpunctie of iets? Of,
maakt niet uit.
Okay.
Maakt niet uit als je er maar een sok omheen doet. Dat is volgens mij.
Dat is eigenlijk gewoon toch het een grote beetje, verhaal, toch?
Het van grote dit. Verhaal.
Ja.
Waar wil je beginnen? Met een gitaar of met een versterker? Zet ik hem
doe maar een gitaar. Want het idee is dus dat ik naar een eiland ga.
Je gaat naar een eiland?
Ja, is er stroom?
Eigenlijk, dat weten we niet.
Oké, aangegaat. Is goed.
Eigenlijk is het verhaal dat je... wordt verbannen naar een onbewoond eiland.
Ah, want ik ben stout
krijgt,
geweest.
Je krijgt een oprotpremie.
Oké.
Okay. Van €1250 van Dijkmans.
Oh, chill.
Ja, die denk ik, ach, geef die jongen ook wat.
Ja.
Doe je ding.
Oké. Okay.
Als je iets gevonden hebt, dan je moet even goed kijken of het niet is uitverkocht. Want ja, het gaat zo hard bij de vrienden van Dijkmans. Oh, ja.
Oké.
Okay. Bijna alles is altijd uitverkocht.
Ja, ik hou van nylon. Ik hou van nylon staal en elektrisch.
Ja.
Maar ik denk dat ik toch voor elektrisch ga. Omdat ik dan soms ook gewoon die versterker over zijn nek wil laten gaan.
Je hebt dus €1250.
Oh, dan is deze niet helemaal PRS. Heb ik ook geprobeerd trouwens. Vind ik ook heel vet. Maar was voor mij ook een beetje te klinisch.
Oké. Okay.
Een casino. Nou.
Hij is verkocht.
Oh ja. Oh ja. Oh, kijk daar. Oh, oké. Okay. Dit vind ik ook wel weer een lekker kleurtje wel weer gewoon.
Ja, mooi.
Die Ibanez. Ja, nee. Hou jij de tijd bij? Ja, hè?
Zeker, ja.
Spannend. Ja. Vind ik echt spannend. Oh, maar ik kom hier alweer bij de... Ah, shit. Oké, okay. We gaan... dit vind ik ook weer lekker.
Je hebt nog 2,5 minuut.
Nee, joh. Ja. Nee, doe normaal.
Gaat zo hard.
Oké, dan mijn oog viel gewoon op die paarse. Nee, ik zei die casino. En toen zei je uitverkocht. Dus we gaan voor een casino. Nah, ja. Waar is die? Ja, ik wil gewoon deze. Ape van Casino Natural. Want dat vind ik gewoon... leuk.
Gooi hem in de winkelman, zou ik zeggen.
Alleen, nu heb ik nog maar €400-300 over voor een versterker.
Ja, kijk
maar
wat ze hebben.
We gaan naar een eiland, dus dat gaat natuurlijk allemaal verroesten.
Ja,
dus
want wat zand overal.
Dus we gaan voor een... nou, een orange is eigenlijk ook prima. Hoe lang hebben we nog? Een minuut of zo?
Ja, we zitten op 1 minuut 10.
Oké. Ja, ik zag jou winken naar de camera. Ik zie dat wel. Ja. Oké, dit kan dus. Dat is het eigenlijk allemaal... niet super verschillend, toch? Ah, nee, dit is al te duur. Ja, dus dan ga ik gewoon lekker voor een orange.
Een orange?
Ja, en is dit een 12 watt of zo? Vind ik,
wel ik denk het wel.
35 watt. Dat is op zich op het... Wat is een RT? Heb ik nog 10 seconden naar te kijken wat dat betekent?
Je hebt nog... even kijken. 45 seconden.
Boom. En ik heb niet gerekend, maar hoeveel hebben we dan nog over? Hey, 1060.
Oh!
Hey.
Kan je nog misschien een snel pedaaltje nog erbij doen? Ik zie dat je nog 30 seconden hebt.
Ik wil een delay en reverb.
Nog 28 seconden.
Oké. Oh, die maestro. Ja, dat vind ik wel chill. Ja, daar gaan we voor. Kijk.
Hier.
Dit vind ik best wel oké.
Stop de klok. Hè?
€1248.
Dit is vet.
Hè?
Dit toch? Is heel vet.
Hier moet ik naar kijken, toch? Ja.
Jazeker.
Oké.
Nou, gefeliciteerd. Ja. U gaat naar het onbewoond eiland en u neemt mee.
Dit is best wel vet, hoor.
Dit is toch vet? Een Maestro Discover Delay. Een Orange Crush 35 RT. En een Epiphone Casino Naturel. Huh. Ik moet zeggen, ik vind dit een mooi setje.
Ja.
Hier wordt Sinterklaas wel vrolijk van. Dat kan je wel zeggen.
Oh, top dit.
Als we terug in de tijd gaan.
Ja.
Stappen in die tijdmachine en je komt de jonge Wesley tegen.
Ja.
En je mag hem één tip geven? Hij ziet niet dat jij het bent, want je bent vermomd. Je hebt een lange leren jas aan.
Ja, en een sok.
En ja.
Om mijn voet, hè? Ja, ik weet niet wat jij, waarom jullie begint te lachen.
Om je hoofd, dacht ik.
Ja, oké.
Dat zou heel raar zijn.
Kop.
Ja, precies. En je mag jezelf één tip geven?
Ja.
Wat zou dat zijn?
Eentje.
Ja, maar twee mag ook.
Oké. Twee. Oké. Bied iemand hoger? Ja. Nee, ik denk, wees vooral je authentieke zelf. Kijk echt naar je authentieke zelf. Wie ben jij? En misschien klinkt dat heel cliché. Maar volgens mij hebben we het eerder gehad in het gesprek over dat ik toch ging nadenken over... Ja, vindt iemand dat misschien raar of zo, weet je wat? Het is helemaal niet erg om na te denken over wat anderen vinden. Maar als je er ook echt wat van gaat aantrekken terwijl dat niet echt nodig is, weet je wel? Ja. Filter het of zo, weet je wel? Dat ben ik op een gegeven moment gaan doen. Ik hoor alles, weet je wel, wat iedereen zegt. Het ziet er niet uit. Oké, ik neem het mee, weet je wel. Maar doe er wat goeds mee voor jezelf. En wees dan echt je authentieke zelf. Heb een mening. Heb een fucking mening. Ja, want weet je wel, je krijgt van alles binnen. Iedereen gaat je van alles vertellen. En je kan het dus allemaal binnenlaten. Dat is allemaal oké. Je kan over naar luisteren, maar jij moet er wat mee doen. En dat is jouw mening, zeg maar. Weet je wat ik bedoel? Mm-hmm. Je moet er zelf ergens voor staan. En dat kan wisselen. Als iemand iets zegt, dan denk je van... misschien heeft hij wel een punt. Ja, dan verander je mening. Prima, weet je wel. Maar sta er dan ook bij.
Precies. Ja.
En blijf dat gewoon lekker doen. En tip 2 is denk ik vooral gewoon lekker echt gewoon genieten. Dat is denk ik het allerbeste. Ja, het allerbelangrijkste.
Ja, dat is ook cliché, maar super waar.
Ja, ik denk dat dat gewoon is. En ik denk dat we
het toch allemaal vergeten.
Ja.
Vaak.
Ja, ik niet.
Nee.
Ja, ik geniet wel.
Ja. Nee, dat geloof ik ook wel. Dat geloof ik ook wel. Ja, het is soms zo moeilijk in de haast van alle dag. En ook in de drang naar waar je als gitarist naartoe wil.
Ja.
Om dan te vergeten waar je op dat moment bent.
Ja. Ja.
Als je terugkijkt, dat je denkt, ja, toen in die oefenruimte, toen het allemaal nog niet zo serieus was, maar wel super vet.
Ja, ja, hoe vet was dat? Je was gewoon vrij om te doen wat je wil, weet je wel. Gewoon ontwikkelen en er is nog zoveel voor je. Heb jij er nog
herinneringen aan? Bijvoorbeeld, heb je in Musicon geoefend en dat soort
plekken? Ja, tuurlijk. Ja, Musicon, sowieso.
Dat je daar binnenkwam en dat Daan achter de bar stond. Stonk en alle, ja.
Ik heb ook mijn eerste bandoptreden daar gehad. Ja, op akoestisch gitaar met de band. Gewoon keihard, heel hard Melissa Etheridge ook spelen.
Ja, of dat je op de... De voorpagina van de Haagse poppodium.nl stond.
Nee, mocht ik nooit.
Nee. Coverband of...
Nee, ja, ik weet het niet. Maar ik heb eigenlijk nooit echt in de Haagse scene gezeten.
Nee.
En later dacht ik van, dat wil ik of zo, weet je wel. Want toen ging ik weer terug verhuizen naar Den Haag. Maar ik ben gewoon niet rock'n'roll genoeg, denk ik, helaas. Maar dat is oké.
Wesley, mag ik jou ontzettend bedanken? Ontzettend bedankt.
Ja, jij ook bedankt.
Ja,
heel
graag gedaan.
Ik vond het leuk. Ja, te gek.
Dankjewel voor het kijken, dankjewel voor het luisteren. Vergeet niet te reageren wat je van deze aflevering vond. Vergeet niet op dat belletje te drukken. Vergeet je niet te abonneren. Vergeet niet je moeder af en toe een beetje een aai of een bolletje te geven. En ik wens jou een hele, hele fijne kerst. En een gelukkig 2024. En je weet het. Geen idee. Dag.